Vorige keer waren gebleven ze ongeveer bij de 70 oudsten, sprekend over de 70, uitdrukking van volmaking. De 70 oudsten namelijk, waarover uitgebreid gesproken wordt in elk geval in Numeri hoofdstuk 11, waar 70 oudsten gekozen worden, eigenlijk aangesteld worden, moet ik zeggen, uit Israël. Van 70 oudsten van de oudsten uit Israël worden aangesteld om met Mozes de last van het volk te dragen. Want dat is de uitdrukking in vers 17 van Numeri 11. En heel de gedachte is dat deze 70 oudsten of eerstelingen uit Israël die betrokken zijn of worden bij het bestuur van Israël en deel krijgen dus aan de last die Mozes te dragen had. Dat deze 70 oudsten een beeld zijn van de gemeente uit onze dagen. Het gaat hier over de volmaking eigenlijk van Gods heilsplan. Dat drukt de 70 nou eenmaal uit. En het bijzondere is dat de hoogste functie binnen Israël inderdaad rechtstreeks van doen heeft met de positie van de gemeente. Dat is niet in een paar woorden makkelijk uit te leggen. Maar de hele gedachte is dat, zoals het in nummer 11 wordt uiteengezet, dat deze oudsten zouden ontvangen van de geest van Mozes, want zo staat het in vers 17, waar de Heer zegt tot Mozes dat hij 70 mannen zal nemen uit de oudsten van Israël, de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtslieden zijn, dat is vers 16, en dan vers 17, zo zal ik afkomen, nee, nog vers 16, gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst en ze zullen zich daar bij u stellen, dat wil zeggen, ze moeten zich afzonderen eigenlijk uit het volk, en staan naast, dan wel rondom, of in ieder geval bij Mozes. En dan zegt de Heer in vers 17, zo zal ik afkomen en met u al daar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En ze zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die alleen niet draagt. En daarin herkennen wij met groot gemak de nieuwtestamentische positie van de gemeente, die immers afgezonderd wordt uit het volk, dan wel de volkeren. Die gesteld worden bij en rondom Mozes, dat wil zeggen de echte Mozes, namelijk Christus, afgezonderd van het volk en staande eigenlijk voor het aangezicht Gods, voor de tent der samenkomst heet dat hier, voor de tabernakel en eigenlijk voor de getuigenis, dat wil zeggen voor de Ark des Verbonds, want daar komt het eigenlijk op neer. En zij worden dus daar als het ware vereenzelvigd met Mozes en zij ontvangen de geest van Mozes. En dat is precies wat het Nieuwe Testament leert over de gemeente, die namelijk staat voor het aangezicht Gods, samen met Christus, van wie in dat verband gezegd wordt dat hij de eersteling is onder vele broederen, de eerstgeboren eigenlijk, onder vele broederen. Een uitdrukking trouwens uit de psalmen aangehaald, maar het Nieuwe Testament toegepast vanzelfsprekend op Christus en de gemeente, degene namelijk, die met Christus delen in zijn erfrecht, waarbij Christus weliswaar de eerstgeborene is, maar waarbij nog meer zonen Gods, om zo te zeggen, worden aangesteld, behalve de Heer zelf. En daarom heet Christus dan inderdaad de eerstgeborene onder vele broederen. Ik weet niet precies waar de uitdrukking staat, of het nou Hebreeën 2 was of Romeinen 8. Maar in beide schriftplaatsen vinden we woorden van gelijke strekking. Namelijk dat de Heer in zijn opstanding niet alleen zou zijn, maar zou staan te midden van een grote gemeente, of hoe het maar heten mag, te midden van de vele zonen die hij tot heerlijkheid zou leiden. Dat is wel degelijk Hebreeën 2. En hij zou eerstgeborene zijn onder vele broederen. Dat is dan Romeinen 8. Maar de gedachtegang in die beide schriftgedeelten is volkomen gelijk. Het idee is namelijk dat wij als gelovigen uit onze bedeling de vervulling zijn van Christus. Daar heb je getal 70 dus. Hè? Voltooiing, volmaking, vervulling. Van de gemeente wordt gezegd in ik hou mijn hand nog even bij nummer hier. Maar er wordt van de gemeente gezegd in Efeze 1... dat Christus gezet is aan de rechterhand Gods, maar ook dat wij in Christus, en daarom met Christus in elk geval, gezegend zijn met elke geestelijke zegening, waarbij dus de gedachte is dat wij als gelovigen, in ieder geval in onze dagen, deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël, of aan de zegeningen van Christus bedoel ik. En de gedachte is dan dat Christus verhoogd is in de hemel, in het ware heiligdom, aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en machtenkracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dat is inmiddels vers 21 van Efeze 1. Maar waarbij ook gezegd wordt, al in vers 19 en 20, dat deze kracht waarmee Christus werd opgewekt uit de dood en uitermate verhoogd, dat deze kracht ook werkt aan ons die geloven. Dat is vers 19. Met als resultaat dat wij aan die positie van Christus deel hebben, een verhoogde positie, de positie die hij ontving op grond van dat tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Uit Psalm 2, vele malen aangehaald trouwens, in Hebreeën, in ditzelfde verband, in verband met de verhoging van Christus. Maar het is de uitspraak die ook gedaan wordt over de gemeente, met als resultaat dat dan ook van deze Christus, verhoogde Christus, gezegd wordt, dat alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen, vers 22 van Efeze 1, overigens ook een citaat uit het Oude Testament, namelijk Psalm 8, en bovendien ook terug te vinden in Hebreeën 2, ook aardig. En dat, vervolgens staat er dat Christus deze uitermate, of dat God deze uitermate verhoogde Christus gegeven heeft aan de gemeente tot hoofd boven het geheel. Vertaald helaas met alle dingen. Dat wil zeggen, deze verhoogde Christus is hoofd van de gemeente. De gemeente namelijk, welke zijn lichaam is, vers 23. En de vervulling. De gemeente namelijk is het lichaam van Christus en de gemeente is de vervulling van degene die alles in allen vervult. En dat is weer Christus uiteraard. Kunt u dat zo snel volgen? Die laatste uitdrukking, desgenen die alles in allen vervult, kun je gewoon vervangen door van Christus. Want hij is degene die alles in allen vervult. Zodat de gedachte is dat de gemeente is het lichaam van Christus en ook de vervulling van Christus. Terwijl de uitdrukking degene die alles in allen vervult aan de andere kant weer betekent dat Christus is de vervulling van de gemeente. Zodat het van twee kanten tegelijkertijd gezegd wordt. Namelijk eerst de gemeente is de vervulling van Christus en daarna Christus is de vervulling van de gemeente.
Dat de gemeente de vervulling van Christus is.
Daar ga ik op in nu. Maar ik wil je eerst goed deze schriftplaats voorhouden. Hè? Want als je echt maar oppervlakkig leest, lees er absoluut overheen. Wat hier staat. Hè? Omdat hetzelfde van twee kanten gezegd wordt. Je kunt namelijk ook zeggen, het hoofd, Christus het hoofd, is de vervulling van het lichaam. Maar je kunt ook andersom zeggen, het lichaam is de vervulling van het hoofd. Je hebt geen lichaam zonder hoofd, je hebt geen hoofd zonder lichaam. Kortom, het hoofd heeft deel aan het lichaam, wordt zelfs als lichaamsdeel beschouwd. Aan de andere kant wordt gezegd dat het lichaam deel is van het hoofd. En aan beide kanten is het waar, zodat de gemeente genoemd wordt als de vervulling dan wel voltooiing van Christus. En andersom is Christus de vervulling, de voltooiing van de gemeente. De gemeente is namelijk niet compleet zonder hoofd. De gemeente zou zelfs helemaal niet bestaan, niet kunnen bestaan zonder dat hoofd. Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. En als het wel moet, dan is het lastig, want de dokter is vanavond niet in de zaal. Hè? Die kan het veel beter dan ik. Hè? Dus het hoofd, het lichaam is niks, zonder dat hoofd is de gedachte. En dat betekent inderdaad dat de gemeente niks is zonder Christus, uiteraard. Hè? Dat is ook de reden waarom wij ons nogal eens redelijk opwinden als het gaat over die merkwaardige theorie dat dat de gemeente de bruid zou zijn nu van Christus. Eenvoudig winden wij ons daarover op, omdat het tegelijkertijd is de ontkenning van de levende gemeenschap, gemeenschap zei ik, die er immers niet is tussen bruidegom en bruid, want dat wacht dan op de toekomst, maar het is de ontkenning van de levende gemeenschap die er is tussen hoofd en lichaam en dus tot tussen Christus en de gemeente. Zodra je dus, ik weet wel dat theorie is, maar zodra je dus zegt dat de gemeente de bruid is van Christus, ontken je dus feitelijk het hele bestaan en het functioneren van de gemeente. En nou ik het er toch over heb, in de praktijk is dat ook de strekking. Want de gedachte dat de gemeente die bruid is, brengt gewoonlijk, in het algemeen, generaliserend gesproken, ook vervolgens altijd mee dat men zegt dat wij als gemeente onszelf moeten reinigen en heiligen enzovoorts en ons gereed maken voor onze verbinding met Christus, de bruiloft des lams of hoe het maar heten mag. Terwijl nou juist de schrift leert, die dezezelfde heeft in zijn brief, dat het net andersom is, juist omdat wij deel hebben aan die levende Christus, juist omdat wij leven in gemeenschap met hem, zijn wij rein, want hij is degene in wie wij gereinigd zijn, dan wel in wie wij gereinigd worden. In de praktijk maakt dat geen enkel verschil. Nou, dat was Efeze 5 dus inmiddels, want daar staat het allemaal in. Maar waar het om gaat is dat, daar ga ik in op de vraag van daarnet, dat is makkelijk dan. De vraag was, wat betekent dat precies, dat de gemeente de vervulling is van Christus? Nou, dat is heel eenvoudig. Het betekent dat de uitspraken in het Oude Testament over de Christus en al wat hij doen zou, dat diezelfde uitspraken net zo goed van toepassing zijn op de gemeente, want geen Christus zonder de gemeente. Geen verschijning van de Messias aan Israël ter oprichting van zijn koninkrijk, zonder tegelijkertijd ook de verschijning dan wel openbaring van de gemeente. Dat is de gedachte. Die is minder bekend, maar dus zo is het wel. En dan kom ik meteen terug op een uitspraak die ik net deed en half afmaakte. Dat was namelijk dat in Psalm 2 inderdaad staat dat tot Christus gezegd wordt, tot de Heer Jezus Christus, bij zijn opstanding. Ter gelegenheid van zijn opstanding wordt gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarvan in de Hebreeënbrief meerdere malen gezegd wordt dat hij bij die gelegenheid en door die uitspraak werd aangesteld tot zoon, tot erfgenaam van het heelal. Daarmee ook tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoort. Hè? Dat was de uitspraak. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u als zodanig aangesteld, want dat betekent de uitdrukking vervolgens. Dat is heel mooi. Het is heel mooi als we begrijpen dat die uitspraak die betekenis heeft. Maar ik neem aan dat dat bekend is, dus daarom ga ik er niet verder op in. Maar de aardigheid is dat de uitspraak in Psalm 2 gedaan wordt zo over de Heer Jezus, bij zijn opstanding, en bij diezelfde gelegenheid wordt gezegd, niet alleen gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en dus als zodanig aangesteld, en als koning gezalfd, want dat staat er allemaal in Psalm 2, maar ook wordt het hem gezegd dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Nou, de aardigheid daarvan is dat die laatste uitspraak over hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede, is de uitspraak dus over dat hij zijn koninkrijk over alle volkeren op aarde zal vestigen. Zeg maar het aanbreken van het millennium. Die uitspraak, die wordt in Openbaring 12 nog eens een keer aangehaald. Letterlijk. Daar gaat het over een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Hetgeen dus betekent dat de uitspraak in Openbaring 12 inderdaad ontleend is aan Psalm 2. Namelijk, hij zou de heidenen hoeden, zo van, dat is al eerder gezegd. En dat is maar één plaats waar het eerder gezegd is, dat is Psalm 2. Hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede, maar als je leest in Openbaring 12 over wie het daar gezegd wordt, dan zul je zien dat die mannelijke zoon over wie dat gezegd wordt, niet zozeer is de Heer Jezus, maar het is de gemeente. En eigenlijk, meer, als je nou vraagt, is het nou het lichaam of het hoofd, dan zeg ik nou meer het lichaam dan het hoofd. Dat kan natuurlijk niet, het is één geheel. Maar uitdrukkelijk gaat het daar over de gemeente, namelijk het lichaam van Christus. Omdat het gezegd wordt over de zoon die werd weggerukt, of zal worden weggerukt, want het is nog toekomst. Hè? Maar in het visioen werd die zoon weggerukt tot God en zijn troon. En er leidt geen twijfel, punt 1, dat die uitspraak niet voor de volle 100%, op geen enkele manier zelfs voor 100% kan worden toegepast op de Heer Jezus zelf. Die werd nooit weggerukt tot God en zijn troon. Zeker niet voor de aanstormende draakweg, zal ik maar zeggen, zoals het daar in Openbaring 12 staat. En aan de andere kant leidt er ook geen twijfel dat de uitdrukking die daar gebruikt wordt, namelijk weggerukt worden tot God en zijn troon, zeg maar tot de hemel, dat die uitdrukking de normale uitdrukking is voor wat wij dan gewoon vertalen met opname. Dat had wegrukking moeten zijn, wij vertalen het veel te zwakker. Maar wij vertalen dan met opname, namelijk de opname van de gemeente. Wij zullen namelijk samen opgenomen worden, de Heere tegemoet in de lucht, om voor altijd met de Heer te wezen, zegt 1 Thessalonicense 4. En dat is heus dezelfde uitdrukking als in Openbaring 12. De mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat wil zeggen, die mannelijke zoon werd op de troon gezet. En de uitdrukking kan niet van toepassing zijn op de Heer Jezus, omdat hij niet werd weggerukt om op de troon te zitten. Dat wordt heel moeilijk om dat een beetje te verdedigen. Bovendien, in Openbaring 12 volgt meteen een periode van 3,5 jaar. Zijnde een van beide helft op zijn minst, en dus de eerste. Maar in ieder geval, ik mag het zo niet zeggen eigenlijk. Maar de volgende periode van 3,5 jaar. In ieder geval wordt dan meteen gesproken over de 70ste week van Daniel. Daar komt het op neer. En die is nog steeds niet begonnen. Niet bij de hemelvaart dan van de Heer Jezus of bij de eerste paasdag, want toen voer je eigenlijk ten hemel. Maar goed, dat is allemaal niet begonnen, dus het wordt heel moeilijk. Maar als we zien dat dat daar gaat over de gemeente, dan blijkt dus, wordt daar net eens geïllustreerd, dat de uitspraak uit Psalm 2 over de Heer Jezus net zo goed van toepassing is op heel de gemeente. Zodat als de psalm zegt, ik toch heb mijn koning gesteld of gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid, is dat een uitspraak over de Heer Jezus, jawel, maar ook over de gemeente. Dat wil zeggen, de uitspraak, de profetie uit Psalm 2, zal ik maar zeggen, wordt vervuld in de zin van voltooid, krijgt zijn volle betekenis, want zo bedoel ik het nu, hè, wanneer hij niet alleen wordt toegepast op de Heer zelf, maar ook op de gemeente, samen namelijk. En dat kan niet missen, want dezezelfde Efezebrief waar we het even over hadden, zegt ook inderdaad dat wij als gelovigen gepredestineerd zijn, tevoren verordineerd zijn, tot aanstelling als zoon, tot zoonstelling. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus werd tot zoon aangesteld, maar in hem zijn wij ook gepredestineerd tot aanstelling als zonen. We zullen namelijk met Christus erven. Staat hier in Efeze 1 vers 5, hè? Die ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Dat betekent in gewoon Nederlands dat we deel zullen krijgen aan het zoonschap van Christus. Dat hebben wij nu nog niet, want wij zitten nog niet op de troon. Was dat maar zo, schrijft Petrus aan de eerste Korinten. Nou goed. Zover is het nog niet, maar dat komt in de toekomst. Want als wij zullen worden opgenomen, weggerukt, de Heer tegemoet in de lucht, zullen we inderdaad met Christus gezet worden op de troon. Dat is de gedachte. En we zullen inderdaad met hem heersen. Is dan de betekenis, hè? Kortom, al die oudtestamentische profetieën krijgen hun volmaking, hun voltooiing, een volle betekenis, wanneer ze ook worden toegepast op de gemeente. Want de verschijning van de Messias aan Israël is net zo goed de verschijning van de gemeente aan Israël. En dan heb je dezelfde situatie als die uit nummer 11. Als daar dus de regering verschijnt, zal ik maar zeggen, dan verschijnt Mozes. Dat was de gelastigde. De heerschappij was op zijn schouder, hij droeg de last van het volk, maar samen met hem werd die last gedragen door 70 oudsten. Je kunt dus ook zeggen dat die 70 oudsten de vervulling zijn van Mozes en dat Mozes de vervulling is van die 70 oudsten. Dezelfde geest was op hen. Kortom, de geest van Mozes was, wat het ook maar wezen mag, hè, de geest van Mozes was ook op de 70 oudsten. De geest van Christus is inderdaad ook op de gemeente. En dat is ook wat van de Heilige Geest geleerd zou moeten worden, voor zover zoiets als een leer van de Heilige Geest bestaat. Namelijk, het is de geest van Christus en Christus geeft hem aan ons. Of hij wordt genomen, afgezonderd van Christus en gegeven aan een ieder die in hem gelooft. In onze bedeling in elk geval. Zo blies de Heer op zijn discipelen en zei, ontvang de Heilige Geest. Maar het gebaar van blazen erbij veronderstelt dat zij dus die geest ontvingen van Christus. En dus heet de Heilige Geest inderdaad de Geest van Christus. Dat is ook Romeinen 8 trouwens. En het heet trouwens ook de Geest van de aanstelling tot zonen. De Geest van het zoonschap staat er dan geloof ik in de nieuwe vertaling. En bovendien zegt Romeinen 8 dan, dat indien wij kinderen God zijn, zo zijn wij ook erfgenamen van God. En mede erfgenamen van of met Christus. Want indien we met hem lijden, zullen we met hem verheerlijkt worden. Of aangezien wij met hem lijden, zullen we met hem verheerlijkt worden, zo kun je het ook zeggen. En later in het hoofdstuk staat dan die uitspraak dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En een woord broer, zeg ik altijd, betekent nog altijd uitsluitend mede-erfgenaam. Want zoon betekent erfgenaam en broer betekent dus mede-erfgenaam. Mede-erfgenaam met Christus. Als de apostel Paulus trouwens verantwoording doet van zijn speciale bediening, niet van zijn algemene bediening, maar van zijn speciale bediening, dat wil zeggen het openbaren van gemeentelijke waarheid, dan zegt hij in Colossense 1, dat hij een bedienaar is, een dienaar is van het evangelie, dat is vers 23. En dan vers 23 en dan vers 24, die van Colossense 1, die mij nu verblijden in mijn lijden voor u en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Dat betekent niet dat hij gestigmatiseerd was, zoals de Rooms-Katholieke verklaring wil. Maar het betekent gewoon dat hij hetzelfde lijden, dezelfde verdrukking onderging als Christus. Hij beantwoordt dus aan de beschrijving van Romeinen 8, namelijk, hij lijdt met Christus. En de beschrijving van Petrus, hetzelfde lijden dat op Christus was, overkomt hem. Maar het is verdrukking van Christus, terwille van, of voor zijn lichaam, voor het lichaam van Christus, het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben. Paulus is een dienaar van de gemeente, is van de evangelie, dan van de gemeente. En dan naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Maar het heet dat zijn dienst bestaat uit het vervullen van het woord Gods. En vervullen betekent gewoon volmaken. De hele gedachte is dus dat de dienst van de apostel daaruit bestaat dat hij de verborgen betekenis van oud-testamentische uitspraken, in bijzondere profetieën, dat hij die openbaart en zo dus de volle betekenis bekend maakt van deze oud-testamentische uitspraken. En in het kort, iets vereenvoudigd dan, betekent dat hij niet alleen laat zien hoe die oud-testamentische uitspraken spreken over Christus en zijn verschijning, maar ook over de gemeente als het lichaam van Christus. De gemeente die met Christus één is en met Christus ook verschijnt in heerlijkheid en met Christus deel zal hebben aan zijn heerlijkheid en ook aan zijn heerschappij. Dat is de gedachte. Want hij zegt in vers 26 dat het gaat om het openbaren van de dingen die verborgen waren. Maar in vers 25 heet het vervullen van het woord Gods. Dat betekent dus dat wat hij bekend maakt was verborgen, namelijk verborgen in het Oude Testament. Namelijk in die zin dat de uitspraken in het Oude Testament handelden over de Christus, dan wel over Israël. Maar hij laat zien via zijn bediening dat die uitspraken ook hun toepassing hebben op de gemeente uit onze dagen. Zodat alle uitspraken over de verschijning van de Messias in zijn heerlijkheid, die impliceren ook de verschijning van de gemeente met Christus in heerlijkheid. Sommige uitspraken zijn niet zo erg geheimzinnig, hè? Die uit Psalm 2 natuurlijk wel, want daar maak je het niet uit op dat het daar ook over de gemeente gaat. Er zijn andere uitspraken, een mooie vind ik altijd die uit Jesaja, tot tweemaal toe, zie je, kom spoedig en mijn loon is met mij. En lees je nou het verband, dan zal blijken dat dat loon van Christus inderdaad is de gemeente. Want zo wordt de gemeente ook beschouwd als loon van Christus. Het eerste resultaat van zijn arbeid en daarom zijn arbeidsloon.
Is dat ook de betekenis in Openbaring 22? Mijn loon is met mij, dat de gemeente om te oordelen, om ieder te vergelden naar zijn werk, zo et cetera. Openbaring 22.
Dat wordt moeilijker, omdat daarbij gezegd wordt dat het gaat om vergelding. Dat wil zeggen dat sommigen loon zullen ontvangen. Ik heb dus niet de neiging om daar dan de gemeente in te zien, mede vanwege de toelichting die erbij staat. Maar lees je nou de context van deze uitspraken in Jesaja, dan zal blijken dat het wel degelijk over de gemeente gaat. Het wordt echt toegelicht. Er staat ook duidelijk bij, als je de diverse de teksten die er achterin volgens staan vergelijkt, dat dat loon inderdaad bestaat uit een volk. Als je wilt, redeneer je daar onderuit. Maar als je daar niet de behoefte aan hebt, dan staat dat er gewoon. Hè? Dat wil zeggen, hij verschijnt aan Israël met zijn loon, waarna gezegd wordt hoe Israël dat loon zal noemen, en waarna gezegd wordt hoe dat loon Israël zal noemen. Beide blijken dan een volk te zijn. Heel aardige uitspraken zijn dat. Zo zijn er natuurlijk nog wel een paar meer. Maar goed, ik ga er niet verder op in. Het gaat maar om het principe dat de gemeente beschouwd wordt op verschillende manieren. Dus als de vervulling, dan wel de voltooiing van Christus. En vandaar dat de gemeente dus ik inderdaad voorgesteld wordt via dat nummer 70. Dat is maar waar het om gaat, hè. Bovendien, als van de Heilige Geest gezegd wordt wat hij zal doen, dan staat er in ieder geval, die zal mij verheerlijken, zegt de Heer. En hij zegt ook, hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Zodat inderdaad de hoedanigheden van Christus bekendgemaakt worden aan de gemeente. Niet in de zin van dat de gemeente dan weet wie Christus is, maar in de zin van dat die gemeente deel heeft aan die hoedanigheden van Christus. Wij ontvangen namelijk, of hebben ontvangen, de geest van Christus. En daarmee betekent dan dat alle uitspraken over Christus ook inderdaad op een of andere wijze op de gemeente van toepassing zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is ook de verschijning van Elia, Johannes de Doper, waarvan de Heer Jezus zegt, hij kwam in de geest en kracht van Elia. Nou, wat dat betekent is moeilijk te zeggen, maar wat dat betekent is in ieder geval dat de uitspraken in het Oude Testament over de komst van ene Elia, in de dagen van dat de Messias zou verschijnen, zou immers Elia komen, dat die uitspraken over de komst van Elia in elk geval ook van toepassing zijn of mede van toepassing zijn op de verschijning van Johannes de Doper. Dus staat er, hij zou Elia geweest zijn als jullie gelovig geweest waren enzovoort. Of hij kwam in de geest en kracht van Elia. Maar de gemeente komt in de geest en de kracht van Christus. En dat betekent dus dat de uitspraken over Christus inderdaad op de gemeente van toepassing zijn. En dat is dus de vervulling, volmaking van deze oud-testamentische uitspraak of van het woord Gods. Nee, de verheerlijking van de gemeente zal pas plaatsvinden in de toekomst. Maar er wordt natuurlijk een parallel getrokken tussen Christus en de gemeente, die dus door sommigen veel te ver wordt doorgevoerd, dat weet ik wel. Maar de parallel is dat de Heer Jezus eerst leefde in vernedering en in geloof, vooral op aarde. En op grond daarvan uitermate verhoogd werd en gezet op de troon en als zoon werd aangesteld en erkend. Wel, datzelfde gebeurt met de gemeente ook inderdaad. Die algemene lijn is wel degelijk bijbels of volstrekt correct. Wij leven nu ook in het vlees. Wij volgen het voorbeeld van Christus, het voorbeeld van geloof namelijk. Niks anders, alleen dat. Het voorbeeld van geloof. Alle andere dingen gaan daar namelijk vanzelf. Nee, dat we dus met hem lijden. Als we met hem geloven, zullen we met hem lijden. Er zit niks anders op. Dat gaat dan helemaal zo. Maar het resultaat is dan inderdaad dat ook wij verhoogd zullen worden in de toekomst. En dat ook tot ons gezegd zal worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is het eenvoudige verhaal. En vandaar dat dat in Hebreeën heet, dat Christus de eersteling is die loopbaan gelopen heeft. En die is gezeten aan de rechterhand Gods. En wij zouden moeten zien op die eersteling, degene die ons daarin voorgegaan is, in de wetenschap dat ook dat eindpunt ons eindpunt zal zijn. Hij zou, dat was Hebreeën 12, maar sluit aan bij Hebreeën 2, namelijk hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En wat op Christus van toepassing was en is dus ook inderdaad op ons van toepassing. En begrijp dan dat in het Oude Testament nergens letterlijk staat dat hij gekruist zou worden, vandaar dat het ook niet letterlijk op de gemeente van toepassing is. Heb je dat? Ik heb niet gezegd dat al wat de Heer overkomt ook ons zal overkomen. Ik heb alleen gezegd dat de uitspraken in het Oude Testament over de Messias wel degelijk ook op ons van toepassing zijn. Maar dan wel precies zoals ze daar staan. Zonder ze met de eerst interpreteren op Christus en dan te zeggen, nou, zoals met de Heer ging, zo moet het met ons ook. Want als dat zo is, moeten wij allemaal gekruist worden. En dan krijg je dat verhaal weer. Dat hoeft nou juist niet. Want de eersteling is van belang. Die stelt de norm. En er staat trouwens ook in Hebreeën 2, voor de goede orde zeg ik er maar bij, er staat dat hij weliswaar, dat God weliswaar vele zonen tot heerlijkheid zou leiden, maar dat het hem betaamde om slechts, maar dat staat er niet bij, maar dat het hem betaamde om slechts de eersteling van die zonen door lijden te heiligen. Maar er staat niet dat al die andere zonen ook door lijden geheiligd zouden moeten worden. Dat staat er niet. En dat is dus de verkeerde toepassing die men gewoonlijk of dikwijls maakt, zo van, de Heer heeft erg moeten lijden voordat hij de hemel inging, dus moeten wij ook erg lijden voordat we de hemel ingaan. Dat staat er nou net niet. Er staat dat slechts die eersteling door lijden geheiligd zal worden. Dus het is niet verplicht, bedoel ik maar. Is dat duidelijk? Ja, ik wacht op reactie, maar er komt dan niks meer. Er staat er echt, hoor. Hebreeën 2. Jawel. Hij betaamde hem om wie alle dingen er zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen. Maar alleen de eersteling daarvan, niet vele zonen, alleen de eersteling daarvan. Waarna God die vele zonen ziet in die eersteling, want God ziet ons in Christus. En hij onderging dus voor ons dat lijden, specifiek dat lijden des doods, want daar gaat het daarover in Hebreeën 2. Maar het is niet noodzakelijk dat dat over alle gelovigen komt, opdat zij deel zouden krijgen aan de heerlijkheid van Christus. Dat niet, dat staat er uitdrukkelijk juist niet. Nou goed.
Maar dat eerste ding is ook wel eens goed, of niet op de gemeente dan, als het staat over de opstanding en iedereen is in orde. De eerste ding, Christus.
Dat is alleen op Christus van toepassing, dat is 1 Korinthe 15. Ja. Daar staat iedereen zijn orde, de eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn
in zijn toekomst.
Daarna corrigeer ik het altijd, want er staat letterlijk, en mijn grote nadruk dus, daarna die van de Christus zijn, die van de Christus zijn in zijn toekomst. Mijn grote nadruk, de Christus, en dat is zo, dat is gewoonlijk. Kun je niet echt goed bewijzen, maar dat is de aanduiding van de gemeente als zodanige, de Christus. Dus daarna die van de Christus zijn bij zijn toekomst. En daarna zal het einde zijn van de opstanding, zodat je er dan drie hebt. Waarna bij latere gelegenheid de drie opstandingen tot twee categorieën worden teruggebracht. Namelijk de opstanding uit de doden van Christus, zowel als de gemeente. Want het is een gelijksoortige opstanding. Gelijksoortig, maar niet op dezelfde tijd. Maar het is gelijksoortig. Samen heet het de eerste opstanding. En de tweede opstanding is dan de opstanding, het einde. Namelijk die van de jongste dag. En voor zover er nog meer opstandingen zijn, namelijk die van de martelaren uit de grote verdrukking, is dat een opstanding in een andere zin, namelijk dat is een opstanding waarbij men terugkeert in het oude lichaam. Want de martelaren uit de grote verdrukking worden opgewekt, zoals in de tijd Lazarus en de jongeling van Nain, letterlijk bedoel ik dat zo, hè, die kwamen gewoon terug in het oude lichaam. En die martelaren dus, die staan op om alsnog de 1000 jaren binnen te gaan. En bovendien daar zelfs een vooraanstaande plaats te ontvangen, want dat staat er ook bij. Maar de opsomming in 1 Korinthe is die van de eersteling, Christus.
En dat is alleen Christus.
En dat is alleen Christus. Daar gaat trouwens het hele schriftgedeelte tot op dat moment over. En dat blijft ook nog even zo. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Dat is minder bekend. Daar word ik altijd over gediscussieerd. Wie zijn dat? Maar dat is niet verwonderlijk. Want een paar versen verder, aan het eind van het hoofdstuk namelijk, zie ik, zeg u, een verborgenheid. Want het is een verborgenheid. Daarom altijd de vragen erover. Zie, ik zeg u, verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen doorhalen, wat niet van toepassing is, denk ik er altijd bij. Maar goed, hè? Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel allen veranderd worden. En wij zullen inderdaad de Heer tegemoet gaan in de lucht, is dan de gedachte natuurlijk. Het gaat over de opname van de gemeente. Maar er zijn dus twee, genummerd twee opstandingen, de eerste en de tweede. Maar de eerste wordt gesplitst in de opstanding van de eersteling Christus. En daarna degene die van Christus zijn, van de Christus zijn, in zijn toekomst. En dat is de opname van de gemeente dus. Neem niet weg dat de gemeente wel degelijk als eersteling beschouwd wordt. Maar dat komt omdat Christus de eersteling is, zodat de term vervolgens ook inderdaad wordt toegepast op de gemeente. Nou, om het nog ingewikkelder te maken. Het is zelfs zo, want zo moeilijk is het eigenlijk ook weer niet. Maar het is zelfs zo dat de uitspraken over Christus in het Oude Testament ook kunnen worden toegepast op Christus en Israël. In hun relatie vervolgens tot de volkeren der aarde. Is dat moeilijk of niet? Dan heb je de volkeren die het koninkrijk binnengaan. Maar de eersteling uit de volkeren is Israël, waarvan Christus het hoofd is. Zodat de profetie over Christus ook inderdaad van toepassing zijn op Israël. En daar komen heel wat Joodse misverstanden vandaan, die messiaanse profetieën wegredeneren en zeggen, dat gaat niet over de Messias, dat gaat over ons, gaat over ons volk. En daar hebben ze lang niet altijd helemaal ongelijk in. Maar ze hebben wel ongelijk als ze zeggen, het gaat niet over de Messias. Maar de gedachte is dat de Messias en Israël inderdaad één geheel vormen tegenover de volkeren die aan de Messias en dus aan Israël onderworpen zullen worden. Dus het is duidelijk ook, neem nou Daniël 2. Hebben we die? Daniël 2. Daar staat dat het laatste koninkrijk is het koninkrijk van de Messias uiteraard. Dat is het koninkrijk van de steen, weet u wel. Die valt op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. En het beeld wordt vergruizeld. En de steen vult dan de hele aarde. Steen zonder handen afgehouwen. Nou, het leidt geen twijfel dat de steen is Christus. Dat is de hele Bijbel door zo. Maar het leidt ook geen twijfel dat de steen is Israël. Want er staat erbij. Er staat namelijk als verklaring van die steen dat het koninkrijk over de volken der aarde, dat het koninkrijk aan geen ander volk zal worden overgelaten. Waaruit volgt dat die steen dus een volk voorstelt. Nou is de vraag, welk volk? Nou, binnen het kader van Daniël, het volk van Daniël. Daar gaat het in Daniël over. Over Daniël en zijn volk. Weet u wel, 70 weken zijn bestemd over uw volk, uw heilige stad, enzovoorts. Gaat over het volk van Daniël. Dus die steen is daar het Joodse volk. Als je het smal neemt, als je iets breder neemt natuurlijk. Het is daar, is het gewoon Israël, 12 stammen van Israël eventueel. Maar volgens het principe van Petrus, die ook zo heette, de steen, volgens het idee van Petrus en volgens het idee van Paulus, is het zo dat die steen net zo goed een beeld is van de gemeente. De steen is Christus en dus is het de gemeente. En als er dan staat, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, dan kun je dus ook nog invullen, dat volk is de gemeente. Waarna de ruzie ontstaat, ja, is dat volk nou Christus en de gemeente of Christus en Israël? Waarna wij zeggen het is allebei waar, met één op hemelsniveau. Christus en de gemeente op hemelsniveau. Maar praat je over het aardse niveau, dan krijg je dus Christus. En daarbij moet je denken Christus inclusief de gemeente. Christus en Israël. Die het koninkrijk zullen hebben over de volken. En om daarna die twee in elkaar te schuiven, het is eerst Christus, daarna is het de 70 oudsten, de raad van oudsten van Israël, maar dat is de gemeente, en daarna heel Israël. En zoals Christus zich verhoudt tot de raad van oudsten, zoals Mozes zich verhoudt tot de raad van oudsten, had ik ook kunnen zeggen, maar zoals Christus zich verhoudt tot de raad van oudsten, zo verhouden Christus inclusief de raad van oudsten zich tot Israël. En zo verhouden Christus inclusief de raad van oudsten en Israël zich tot de volkeren. Het is allemaal hetzelfde plaatje. Heb je dat? Of is dat te moeilijk zo uit het hoofd? Dat klopt echt allemaal. Maar in de profetie staat het er niet bij, om de eenvoudige reden dat gemeentelijke waarheid nou eenmaal verborgen is. Maar als je de profetieën of het woord Gods vervult, zoals Paulus het zegt, dan zul je inderdaad moeten toegeven dat die steen staat niet alleen voor Christus, maar inclusief de gemeente. Maar aangezien de gemeente weer beschreven wordt als eerstelingen van Israël, als oudsten van Israël, de eersten uit Israël, het kan niet mis, het zijn eersten, dus moet het Israël zijn. Nog moeilijker. Nou goed, betekent het dus dat die steen vervolgens een beeld is uiteindelijk van heel Israël. En dat is de meest voor de hand liggende verklaring van Daniël 2. Maar er zit nog wat meer achter. En dat is altijd het probleem met de profetieën. Namelijk hoe ze toegepast moeten worden. En er blijken inderdaad verschillende mogelijkheden te zijn die elkaar niet uitsluiten. Zeker niet wanneer wij de juiste relatie onderling tussen Christus, de gemeente, Israël en de volkeren verstaan. Vandaar dat het nuttig is om te leren dat de gemeente beschouwd wordt ook als volk van oudsten, raad van oudsten uit Israël, inderdaad, ja. Geen natuurlijk aan de andere kant ook een aardige verwijzing is naar de Efraïmitische oorsprong, om zo te zeggen, van de gemeente. Efraïm, Jozef, en officieel was dat de oudste, namelijk de eerstgeborene. Maar ze zijlijn, maar niettemin, het is er ook een, hè? Ja, nou goed. Ik probeer terug te gaan naar nummer 11. Hetgeen niet mee zal vallen, we waren even bij vers 17. Waar staat, ik zal geest afzonderen van Mozes en leggen op de oudsten, want er zullen de oudsten samen met Mozes de last van het volk dragen. Zodat vervolgens de vraag is of de naam Mozes van toepassing is op die ene man, of op die ene man inclusief de 70. Maar de 70 zijn nou eenmaal de vervulling van Mozes, zoals de gemeente de vervulling is van Christus. En dat is mooi in overeenstemming met het getal 70. Hè? Maar vraag het verder in vers 24. Daar staat, Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk, en hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk. Moet je meteen denken aan Hemelvaartsdag van Handelingen 1. Maar daar liep de film achteruit, weet u nog? Ja, daar liep de film achteruit. Dus hier loopt hij de goede kant op. Namelijk, toen kwam de Heere af in de wolk. Ik kijk altijd rond of men dat begrijpt, maar het zal dan wel, hè. Goed. Toen kwam de Heer af in de wolk, maar de wolk is een beeld van de geest op zich. En sprak tot hem en afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen, die oudsten. En dat is inderdaad wat gebeurde. De Heer kwam af, om zo te zeggen, en legde de geest van Mozes, zonderde af van de geest van Mozes en of dan moet ik eigenlijk zeggen, zonder de af van de geest van Christus, en legde die op de eerstelingen, op de gemeente van eerstelingen, op ons dus. Want wij hebben inderdaad deel gekregen aan de geest van Christus. Dat is wat in de dagen van Handelingen gebeurde. Handelingen 1 en 2 zal ik maar zeggen dan voor het gemak, hè. Dus hij legde hem op de 70 mannen, die oudsten, en het geschiedde als de geest op hen rustte, dat wil zeggen als de geest op hen kwam en daarna bleef, bij die gelegenheid dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. En dat lijkt me zo voor de hand te liggen. Want dat is precies wat in de dagen van Handelingen gebeurde. De geest van Christus kwam op de gelovigen, de gemeente. En inderdaad, die profeteerden. En ik heb het niet alleen over de 12 discipelen, want er waren nog heel wat meer profeten, zoals uit de geschiedenis van Handelingen blijkt. Ja, niet alleen Paulus, maar ook er waren nog meer profeten die rondliepen. Sommigen bij naam, sommigen zonder naam. En in het algemeen wordt gesproken over een gemeente waarin sommigen profeteerden. Waren er ook die misbruik maakten van de gave van profetie, maar dat is weer wat anders. Maar niettemin, er waren profeten toen. Toen. Maar er staat, maar daarna niet meer. En dat is ook wat de schrift leert, maar dat is 1 Korinthe. Dan met nadruk dan 13 en 14. 1 Korinthe 13 en 14. De profetie zou ophouden. De tongen, een speciale vorm van profetie, zouden verstommen. Profetieën zouden ophouden enzovoorts. En dat is ook inderdaad gebeurd. Dat is alleen geweest bij die eerste generatie. Die generatie in de dagen van wat we dan noemen de uitstorting van de geest. Laat ik de term dan maar gebruiken. En in die generatie werd er geprofiteerd. Waarvoor was dat? Waarom was dat? Wat doel had dat te profiteren? Heel gemakkelijk. Om te vervullen het woord Gods. Want wat die profeten in die dagen van Handelingen deden, in die eerste generatie van het christendom, is inderdaad die volle betekenis van de oudtestamentische profetie laten zien. En dat moest wel zo, want geschreven geschriften waarin deze dingen openbaar gemaakt waren, die bestonden nog niet. Integendeel, die werden juist door deze profeten voortgebracht. Want deze verborgenheid werd bekendgemaakt uiteindelijk door profetische schriften, zegt de apostel Paulus. Dat is Romeinen 16, de laatste verse dus van de Romeinenbrief. Het allerlaatste slot van de Romeinenbrief, moet ik zelfs zeggen. Verborgenheid die nu bekendgemaakt is door profetische geschriften. Niet de oud-testamentische profeten, maar de nieuw-testamentische profeten. En in het bijzonder dan, Paulus. Maar aangezien het in het meervoud staat, moet ik u zeggen dat eigenlijk alle nieuwtestamentische bijbelboeken over die dingen spreken. Alleen sommigen ontgaat dat en beperken dat dan tot Paulus. Maar je vindt het in alle nieuwtestamentische bijbelboeken terug. Vandaar dat apostel Paulus, sprekend over diezelfde dingen in Efeze 3, zegt dat die verborgenheid nu bekendgemaakt werd, of is, door zijn apostelen en profeten. En dat betekent door zijn apostelen die ook profeten zijn. Door zijn apostelen die de gaven van profetie hebben. Profeten dus. En dat is maar waar het om gaat. Er werd dus geprofeteerd aan het begin van onze bedeling, maar daarna niet meer. Dat zou trouwens ook in strijd geweest zijn met de aard van onze bedeling. Waarna sommigen de dingen weer omdraaien en zeggen, aangezien profetie in strijd is met de aard van onze bedeling, begon onze bedeling dus pas nadat er geen profetie meer was in de dagen van Handelingen. En dus helemaal pas aan het eind van Handelingen. Hebben jullie? Zeg maar nou, in de dagen van Korinthe werd er nog geprofeteerd, dus toen was onze bedeling nog niet begonnen. Want profetie is in strijd met onze bedeling. Dat laatste klopt wel. Namelijk dat profetie niet de normale regel is voor onze bedeling. Maar het hele punt is dat de kenmerkende waarheid van onze bedeling natuurlijk wel door profetie bekendgemaakt moest worden. Daar zat niks anders op. Maar er was in één generatie genoeg. En waarom één generatie? Nou, eenvoudig omdat de gave van profetie een gave is voor het leven. Dat kan ik ook niet helpen. Ik weet ook niet hoe dat precies werkt. Ik eet wel brood, maar ik ben geen profeet. Dus ja. Maar dus hoe het werkt weet ik niet, maar de idee is, dit is een gave gods en die genadegiften gods zijn onberouwelijk, zodat iemand die de gave van profetie ontvangt, die profeteert zo zijn leven lang, als hij dat wil. Bovendien 1 Korinthe 14 zegt dat de gaven der profeten, de geesten der profeten, maar de gedachte is de geestesgaven van de profeten, aan de profeten zijn onderworpen. Dat betekent dat ze konden profeteren wanneer ze maar wilden. Niet wanneer God het wilde, wanneer zij maar wilden. Dat is sterk. Dat is een hele sterke gave van profetie. Maar die was daar in die dagen. Die was wel nodig ook. Waarna iemand me vroeg, en heeft het ook veel geholpen? Dan zeg ik, nou ja, dat geloof ik niet, maar dat doet er nou niet toe. In Korinthe in ieder geval heeft het weinig geholpen.
Dat is een woord van niet meer van toepassing is, dat de gave der profeten aan de
Nee, de gedachte aan zich wel, maar er zijn geen profeten. Die gave van profetie wordt al sinds 19e eeuw of zo niet meer gegeven. Zodat het idee, de uitspraak als zodanig, in onze dagen niet toegepast kan worden. Maar het blijft natuurlijk in principe wel waar. Het blijft een bijbelse waarheid, maar daar schiet je niks mee op. Dus niet in de praktijk toepasbaar, zal ik maar zeggen. Maar het bevestigt de gedachte van 1 Korinthe 13 en 14 in het bijzonder, dat die gave van profetie er niet meer zou zijn, dat er niet meer geprofeteerd zou worden, eenvoudig omdat wat er geprofeteerd moest worden, inmiddels ook schriftelijk was vastgelegd. Zodat de profeten er niet meer zijn en de leraren nemen hun functie over. En werken dus vanuit het geschreven woord in plaats van het direct geopenbaarde woord. Van God. is trouwens dezelfde gedachte als dat er geen apostelen meer zijn. Want apostelen waren degene die rechtstreeks door de Heer gezonden werden om het evangelie te prediken. Door de Heer Jezus persoonlijk gezonden werden om het evangelie te prediken. Maar er is ook maar één generatie geweest. En toen hield het ook op en hun functie is overgenomen door de evangelisten. Die niet rechtstreeks door de persoon als zodanig van de Heer Jezus gezonden worden. Zij prediken dus ook inderdaad gewoon vanuit de schriften. Maar dat, dan heb ik heel een rijtje gehad hè, uit Efeze. Apostelen, profeten, evangelisten en leraars. Apostelen en profeten zijn er niet meer, maar hun functie werd overgenomen en verder ingevuld door evangelisten en leraars. Want de rechtstreekse openbaring van Christus of van God aan de gelovigen vindt in onze dagen inderdaad niet, maar dan ook absoluut niet plaats. Rechtstreekse openbaring niet. Verborgen leiding wellicht wel, maar dat is niet aan de orde. Dat is heel wat anders. Nou goed. Dus, de geest werd gelegd op de 70 mannen, de oudsten. Het geschiedde dat als de geest op hen rustte, dat wil zeggen toen die kwam, en rustte wil zeggen op hen blijven, dat zij profeteerden eenmalig, maar daarna niet meer. Daarna is er nog wel sprake van profetie, want er blijkt dat er nog twee man waren die profeteerden, maar die waren niet eens uitgegaan en verzameld rondom Mozes, maar die waren gewoon in de legerplaats, of hoe dat maar heten mag, gebleven en zij profeteerden daar. Dat bleek buiten de normale kerkorde te vallen, dus er werd een klacht ingediend bij de synode, namelijk bij Mozes. En toen zei Mozes, och of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest over hen allen gaven. En het punt is, dat het zover niet is, hier in het verhaal niet, maar het komt in de toekomst wel, want het verhaal is gewoon dat de 70 oudsten een beeld zijn van de gemeente in onze dagen, de vervulling van Christus dan wel de vervulling van Mozes dus. Daarnaast of daarna zijn er nog twee die profeteren, net als de gemeente, maar niet buiten de legerplaats, dat wil zeggen, ze doen dat in de legerplaats, laten we zeggen, zij doen dat in de straten van Jeruzalem, 3,5 jaar lang, 2 getuigen, wier namen bij voorkeur niet genoemd worden, hier wel, Eldad en Medad, maar in Zacharië 4 niet, en in Openbaring ook niet, maar ze worden wel beschreven, namelijk Mozes en Elia, die de functie van de gemeente, de 70, die de functie van de gemeente voortzetten en overnemen, de functie als gelovig overblijfsel, de functie van oudsten ook, van Israël, functie van oudsten van Israël, overnemen op het moment dat de gemeente de legerplaats verlaten heeft, zal ik maar zeggen. Het definitief geroepen is uit de volker of uit Israël, of hoe het maar heten mag. Kortom, er gaat hier over 2 getuigen die onder het volk optreden in de legerplaats, dat is uiteindelijk in Jeruzalem. Dat zijn Mozes en Elia, daar gaat het over. En Mozes zelf zegt hierover, och dat al het volk des Heren profeten waren. Nou, daar moet het toe leiden uiteraard, want het optreden van de 2 getuigen heeft tot doel de bekering van Israël, zal ook uiteindelijk bereikt worden, waarna heel Israël de geest zal ontvangen, Joël 2 in zijn volle betekenis, zijn volle letterlijke betekenis zelfs, dat de Heer zal van zijn geest zal geven, ik zal mij van mijn geest geven, op alle vlees. Dat wil zeggen dat van Israël, Joël 2, lees het maar na, op alle vlees en die jongelingen en u zullen dromen en gezichten zien. En u kent die uitspraken wel, die zo dikwijls verbasterd worden. En ik ken ze ook niet uit het hoofd. Maar dat is wat er gaat gebeuren, waarna Israël inderdaad het koninklijk priesterdom zal zijn en wel het priesterlijk koninkrijk zal zijn, wat het woord God zal prediken, niet zozeer profeteren vervolgens, maar wel prediken aan de heidenen. Dus heel het volk wordt nog eens profeet in zekere zin. En als ik daarna even vaststel dat van deze 2, Eldad en Medad, gezegd wordt dat zij wel tot de oudsten horen, dat zij namelijk ook waren aangeschreven, vers 26, dan wel opgeschreven, dan wel ingeschreven, of gewoon geschreven. Aangezien dat er staat, betekent het dat zij hoorden bij de 70 oudsten, Waarna mijn gedachte, die ik al veel eerder had trouwens, bevestigd wordt. Ja, dat heb je soms zo. Namelijk dat Mozes en Elia behoren zullen tot de gemeente. Dat heb ik hier wel eens verteld, toch, geloof ik, of niet? Nee, was je er niet? Nee. Heb je nooit gehoord?
Nee, maar...
Nou, heel kort dan even. Heel kort dan even. De gedachte is namelijk dat als de gemeente wordt opgenomen, dan is er geen gelovige overblijfsel meer op aarde, want elke gelovige wordt opgenomen. Volgens sommigen niet. Maar waarom die dan twee getuigen nodig hebben om te prediken in de straten van Jeruzalem, dat is dan de volgende vraag. Maar de gemeente wordt in zijn geheel opgenomen, dat kan niet missen. Er is één gemeente maar. En de hele gemeente wordt opgenomen. Waarna de vraag is, hoe moet het dan met het gelovige overblijfsel? Want dan is er geen gelovige overblijfsel meer op aarde. Dat is in strijd met de algemene Bijbelse leer immers. En wat er dan dus gebeurt, is dat twee gelovigen uit voorgaande eeuwen inderdaad de plaats dus innemen van de gemeente, van de gelovig overblijfsel van eerstelingen uit Israël, die worden op aarde gezet om inderdaad te getuigen. Minder dan twee kan trouwens niet, want men moet nog eenmaal minimaal twee of drie getuigen hebben, dus moeten er twee zijn en twee of drie betekent altijd zijn er twee, maar de derde is dan de Heer. Dus die meetelt, God zelf medegetuigenis of gevende betekenen en wonderen of iets dergelijks. Dus twee getuigen minimaal. Maar die nemen de plaats van de gemeente in, de functie van de gemeente. Zij treden op voor de bekering van Israël. En zijn gelovigen op aarde, voor het einde van de 70ste week van Daniël, voor de bekering van Israël, eigenaardig genoeg. En ze nemen de plaats in van de gemeente, die overigens gewoonlijk ook wordt voorgesteld door twee mannen. Zonder naam. Dikwijls, soms met één naam, soms met twee mannen. Goed. Zodat in ieder geval deze Mozes en Elia op een of andere wijze de plaats van de gemeente innemen. Vervolgens is het zo dat ze na 3,5 jaar gedood worden. En vervolgens na 3,5 dag worden opgewekt en opgenomen naar de hemel. Nou goed, de vraag is nu, waar horen Mozes en Elia, die twee getuigen, nou dus bij? Zij waren, tot op heden zal ik maar zeggen, waren zij oud-testamentische gelovigen. Zij zouden dus normaal gesproken opgewekt worden op de jongste dag. Zoals alle oud-testamentische gelovigen. Uitzonderingen dagen later, maar daar hebben we het nou over. Hè? Want deze oud-testamentische gelovigen verschijnen in het lichaam. Mozes uitdrukkelijk in hetzelfde lichaam, volgens net het laatste boekje voor Openbaring waarin deze dingen staan, dus dat moest nog net even, hè. Weet u wel, want er werd gestreden om het lichaam van Mozes, zouden we niet geweten hebben als het niet in die allerlaatste brief stond, die van Judas. Dus Mozes komt kennelijk in datzelfde lichaam en van Elia lezen wij dat hij levend ten hemel voer, met een wat merkwaardig transportmiddel denk ik altijd. Maar niettemin, dat gebeurde. En je leest niet dat hij zijn lichaam achtergelaten heeft of zo. Dus die heeft datzelfde lichaam nog. En in dat lichaam, op een of andere wijze, verschijnen ze weer op aarde. Hetgeen hen maakt tot nieuw-testamentische gelovigen. Die bovendien gedood worden. En dan heb je eigenlijk maar twee mogelijkheden. De vraag is namelijk, waar horen ze nou bij? Bij de gelovigen, uit welke bedeling horen zij nu? En je hebt maar twee mogelijkheden. De een is dat ze beschouwd moeten worden als martelaren uit de grote verdrukking. Wat moeilijk kan, omdat het gebeurt nog voordat de verdrukking begint. Hooguit net de aanvang van de grote verdrukking. Maar dan zouden ze opgewekt moeten worden pas 33 jaar later, in dit geval 36,5 jaar later. Namelijk bij de aanvang van de 1000 jaren, maar dat gebeurt niet. Of ze horen, ze niet horen bij de nieuwtestamentische gelovigen die leven op aarde en het koninkrijk binnengaan, dan is de andere mogelijkheid dat ze terugwerkend zouden horen bij die groep van eerstelingen die opgenomen wordt naar de hemel. De gemeente namelijk. Het hemelse koninkrijk. Nou, je leest erover dat ze opgenomen worden naar de hemel. Dus moet je aannemen dat ze dan dus horen bij de gemeente uit onze dagen. En dat is een aardige redenering, maar er zit nog veel meer aan vast. Want als u het mij vraagt, ik geloof dat weliswaar, dat heb ik wel eens verteld geloof ik, dat Paulus ooit op de Sinaï geweest is. En daar nieuwtestamentische, maar ik bedoel eigenlijk gemeentelijke waarheid heeft gezien. Want dat is wat hij daar zag. En vervolgens kon hij die uiteenzetten aan de hand van de oudtestamentische geschriften. Maar hij heeft het leren zien, heeft het gezien op de berg. In Arabië in elk geval. Hè? Volgens 2 Korinthe en volgens Galaten. Maar het is wel dezelfde plaats waar ook Mozes geweest is en daar het een en ander gezien heeft. Die moet dan hetzelfde gezien hebben. En waar ook Elia geweest is. Jawel. 40 dagen zonder eten en drinken naar Horeb. En Mozes 40 dagen zonder eten en drinken op Horeb. En daarnaast hebben we natuurlijk nog de Heer Jezus zelf 40 dagen zonder eten en drinken. En op een hoge berg. In de woestijn, waarna de vraag is welke woestijn was dat en welke berg. En de vraag lijkt me zo niet moeilijk te beantwoorden, al staat het antwoord niet in de Bijbel. Ik denk dus dat Mozes daar geweest is, Elia is daar geweest, de Heer Jezus is daar geweest en Paulus is daar geweest. En die hebben alle vier gemeentelijke waarheid gezien. Maar Christus is het hoofd van de gemeente, Paulus is degene die de gemeentelijke waarheid predikte, dat moest bekendmaken. Mozes is degene die van die gemeentelijke waarheid een afbeelding moest maken, zijnde de tabernakel, maar eigenlijk zijnde heel de oudtestamentische eredienst. En zowel Mozes en Elia deden vervolgens, en de Heer Jezus, deden tekenen, want dat waren de drie groten uit de Bijbelse geschiedenis die wonderen en tekenen deden. Ze deden tekenen die zo zonder enige uitzondering allemaal een gemeentelijke toepassing hebben. Want ook die tekenen zijn één methode waarop deze gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen is. En achteraf wordt daaruit verklaard hoe het kan dat Mozes en Elia deel zouden hebben aan de gemeente van Christus en Paulus, zal ik dan maar zeggen. Aan hen is namelijk die gemeentelijke waarheid geopenbaard, die zij overigens niet mochten prediken in die dagen. Maar het resultaat voor hun zelf persoonlijk is wel dat zij aan de heerlijkheid die zij gezien hebben deel kregen. Bovendien, van Mozes staat dat hij deel kreeg aan de heerlijkheid die hij zag. Alleen zeggen, ja, dat slaat nog heel wat anders. Ja, maar dat is het nou juist, hè? Over het vervullen van het woord Gods gesproken. Hè? Van Mozes staat dat hij die dingen gezien heeft en de Heer gezien heeft in zijn heerlijkheid. En hij werd zelf naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Zodanig dat zijn aangezicht glinsterde, staat er dan, toen hij van de berg kwam, maar vervolgens wilde het volk die heerlijkheid niet zien, dus moest Mozes een bedekking op zijn gelaat leggen. Dat moest ook, zei de Heer ook, dus hij legde een bedekking op zijn gelaat. Waarvan Paulus later zegt, wij hebben die schandelijke bedekselen verworpen. 2 Korinthe 4. En in 2 Korinthe 3 haalt Paulus die voorbeeld van Mozes aan. Hè? Maar heel de gedachte is dat er dus feitelijk staat dat Mozes naar datzelfde beeld in gedaante veranderd werd, zal ik maar zeggen, en dus deel kreeg aan de heerlijkheid van Christus, maar vervolgens moest hij dat bedekken. Maar die heerlijkheid van Mozes, die zal in de toekomst wel openbaar worden. Als je het mij vraagt, wordt hij dus inderdaad alsnog aan de gemeente toegevoegd. Net als Elia. Waarbij komt dat ze allebei natuurlijk een beeld zijn van Christus. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat is nog een ander argument. Want wij vinden in de evangelie een gebeurtenis waarbij de Heer Jezus gezien wordt in de heerlijkheid. Nou, in een type in ieder geval, in een beeld, in een teken. Maar de Heer wordt gezien in de heerlijkheid zoals hij die nu in onze bedeling heeft. De berg der verheerlijking namelijk. En hoewel gewoonlijk gedacht wordt dat deze positie van Christus op de berg der verheerlijking een voorafschaduwing is van zijn koninkrijk straks in de toekomst op aarde, moet ik u zeggen dat ik van mening ben dat het een voorafschaduwing was van zijn heerlijkheid die hij nu heeft in verband met de gemeente. Maar men brengt het in verband met zijn koninkrijk in de toekomst, mede omdat Mozes en Elia daarbij gezien werden. Op diezelfde berg der verheerlijking. Dan zegt men, die spelen straks een rol als de twee getuigen die het koninkrijk prediken enzovoorts. Maar het klopt niet, want als men die geschiedenis leest, zal blijken dat er sprake is van twee geschiedenissen. Tegelijkertijd, maar ze kunnen natuurlijk niet tegelijkertijd verteld worden, zodat eerst het goede verhaal verteld wordt, namelijk van Christus verheerlijkt op de berg waar hij even verschijnt samen met Mozes en Elia en daarna alleen, want dat staat er uitdrukkelijk, daarna werden Mozes en Elia niet meer gezien. Maar vervolgens wordt verteld dat in diezelfde tijd dat de Heer op de berg verheerlijkt was, dat in diezelfde tijd de overige 9 van de 12 discipelen onderaan de berg, op het aardse niveau dus, bezig waren om boze geesten uit te drijven. Uit een maanzieke knaap of zoiets. En dat lukte niet. Nou, het hele punt is dat deze twee gebeurtenissen, die gelijktijdig plaatsvonden, samen de uitbeelding zijn van onze bedeling. Wanneer wij zoeken de dingen die boven zijn, dan zien wij Christus verheerlijkt. En wanneer we ons bezighouden met de dingen op aarde, dan zijn wij bezig de vijand te bestrijden en uit te drijven. Maar dat lukt op geen enkele manier. Want dat is ook helemaal niet de bedoeling van onze bedeling. Dat boze geesten worden uitgedreven en Satan verdreven wordt enzovoorts. Integendeel, dat gebeurt pas in de volgende bedeling. Bij de wederkomst van Christus. En dus wat gebeurt er in die geschiedenis? De Heer komt van die berg af, vindt die discipelen beneden bezig om die geesten uit te drijven. En dan wordt gezegd dat niet lukte. En daarna deed de Heer het zelf. En toen lukte het wel. Maar dat is dus inderdaad pas bij de wederkomst van Christus. En in afwachting daarvan gaat het niet om dat we de tegenstander verslaan. Maar gaat het erom dat wij stand houden gewoon. Zelf. Is dat duidelijk? Nou, die hele situatie van de verheerlijking op de berg is dus er een van Christus, verheerlijkt en wel, maar gezien samen met Mozes en Elia, maar als er gewoon gestaan had dat er twee mannen waren in witte klederen, of gewoon maar twee mannen, dan had ik meteen gezegd, dat is een beeld van de gemeente. Nu heten ze Mozes en Elia, en waarom zou ik nou niet zeggen, het is een beeld van de gemeente, want dat is het. Zij horen daar namelijk bij. Zij zijn de oud-testamentische figuren die gemeentelijke waarheid hebben ontvangen. En die twee zijn ook degene die in de toekomst de positie van de gemeente zullen innemen nadat de gemeente op aarde is weggenomen. Dat is maar voor korte tijd uiteraard. Want in die dagen komen er mensen tot geloof en nadat dat gebeurd is, kunnen die twee dus ook inderdaad verdwijnen en opgenomen worden alsnog en zo aan de gemeente worden toegevoegd. Dat is het verhaal van Eldad en Medad, de twee die overbleven in het legerkamp en profeteerden waarvan Mozes zei, och of al het volk des Heren profeten waren en dat de Heren zijn geest over hen gaven. Maar dat is precies waar het optreden van die twee in de toekomst toe zal moeten leiden. Maar bovendien is nou simpel verklaard waarom Mozes geen enkel bezwaar heeft tegen het optreden van Eldad en Medad. Want één van de twee is de uitbeelding van hemzelf. Dus ik kan er moeilijk bezwaar tegen maken. Goed, maar daar laten we het echt bij, want het is alweer hoog. Nou, dat waren dan de 70 oudsten, die nog wel eens een paar keer vaker trouwens in de Bijbel voorkomen, maar uiteraard altijd in dezezelfde betekenis. Een andere 70, die in een totaal andere toepassing, vinden we in de 70 jaren die genoemd worden, laat ik zeggen, in verband met de Babylonische ballingschap. Ik zeg het met opzet een beetje vaag, omdat als ik het precies moet zeggen, wordt het erg ingewikkeld. En dan moet ik jaartallen op het bord gaan schrijven en de geschiedenis uiteenzetten. Want feitelijk waren er twee perioden van 70 jaar die elkaar voor een deel overlapten. En die heette dan geen van tweeën ballingschap, want de ballingschap zelf, de officiële Babylonische ballingschap, duurde slechts 63 jaar, naar ik meen. Niettemin wordt steeds over 70 jaar gesproken. Dat heet dan eventueel 70 jaren van dienstbaarheid. En het heet eventueel 70 jaren van verwoesting. Maar die 70 jaren beginnen en eindigen dan niet gelijktijdig, zal ik maar zeggen. Niettemin, er wordt over het algemeen generaliserend gesproken over de 70 jaren van Babylonische ballingschap. Aardig is trouwens dat in het Nieuwe Testament heet het Babylonische overvoering, wat het ook wezen mag. Waarschijnlijk hebben ze toen te veel te eten gekregen of zo. De Babylonische overvoering in Matthäus 1. Nou, doet nou weinig te zaken. Maar waar het om gaat is dat het Joodse volk, want daar gaat het over, het tweestammenrijk, inderdaad onderworpen werd aan en werd weggevoerd door Babel, door Nebukadnezar, officieel. En de gedachte is dan dat vervolgens profetieën gedaan worden over dat die periode 70 jaren zou duren, maar dat in ieder geval ooit na 70 jaar, welke 70 jaar dan ook, maar dat ooit na 70 jaren een einde zou komen aan de verwoesting, dan wel aan de dienstbaarheid van het Joodse volk, dan wel Jeruzalem. En dat betekent dus dat de profetieën gedaan werden dat na 70... Nou zeg ik er ja niet eens meer bij, maar dat na 70 sprake zou zijn van een herstel, een wederopbouw, een herstel, een wedergeboorte wellicht van de Joodse staat. En waar het dan om gaat in dat verband is dat die hele terugkeer uit Babylonische ballingschap, de herbouw van Jeruzalem, dan wel de herbouw van de tempel, zijn twee verschillende dingen trouwens, drie verschillende dingen eigenlijk, maar dat die gebeurtenissen, alle drie, op een of andere wijze messiaans van karakter zijn. De gedachte is namelijk dat de profetieën daaromtrent, dat na 70 jaar Jeruzalem zou gebouwd worden, na 70 jaar zou de tempel gebouwd worden, of na 70 jaar zou men terugverzameld worden uit de heidenen of zo. Al die profetieën zijn messiaans van karakter. En ze worden weliswaar ook in de Bijbel toegepast op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap zelf. Maar uiteindelijk hebben ze een veel hogere betekenis. Ze worden namelijk toegepast op het herstel van het Joodse volk in het bijzonder en van Israël in het algemeen. Uiteindelijk in de dagen van de verschijning van de Messias zelf. En dat was niet Ezra of Nehemia, die Messias. En het was ook niet Zerubabel, dan wel de hoge priester Jozua in die dagen. Kortom, de profetieën omtrent wat er na 70 zou gebeuren, werden weliswaar toegepast op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap en het herstel in die dagen, maar uiteindelijk zullen ze een toepassing hebben op de terugkeren en het herstel van het Joodse volk in het bijzonder in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is trouwens ook na 70, maar dan na 70 niet jaren, maar 70 weken van jaren en meer in het bijzonder na de 70ste week van jaren. Maar in ieder geval na 70. En het aardige is dan, om het nog moeilijker te maken, dat dezelfde profetieën op een nog moeilijke manier ook een toepassing hebben op onze dagen van herstel, van aanbreken van het nieuwe verbond, van verschijning van de Messias enzovoorts. En dan niet de verzameling van Israël, maar wel de verzameling van 70 oudsten, namelijk de verzameling van de gemeente in onze dagen. Zodat het noemen van die 70 leidt tot de terugkeer uit Babylonische ballingschap, het leidt tot de terugkeer uit de tegenwoordige ballingschap, het leidt ook tot de verzameling van de gemeente uit ballingschap, namelijk vanuit de heidenen, samengebracht in het beloofde, betere vaderland van Hebreeën 11. Moeilijk genoeg, maar in ieder geval na 70. Maar uiteindelijk na 70 weken, daarmee is natuurlijk ook verklaard waarom dat 70 weken zijn. De gedachte is dat dan inderdaad Gods werk voltooid, vervuld zal worden. Want dat is uiteraard de betekenis van de 70. Het hangt ook samen met de betekenis van de 70 als oog. Want oog staat voor geest. En dus heeft van doen met uitstorting van de geest en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat is van toepassing op de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is net zo goed van toepassing op de dagen, laten we zeggen, van handelingen. Het aanbreken van de gemeentelijke periode. Van onze bedeling dus. Maar blijft 70, dat zal moeten leiden tot de voltooiing van het werk Gods. De strekking van de profeten van na de ballingschap. Dus van na die 70 jaar zal ik maar zeggen, oorspronkelijk. De strekking namelijk van Haggai, Zacharia, Malachi is feitelijk dat de gebeurtenissen van die dagen niet de vervulling is van de profetie. Daar staat er ook bij gelegenheid. Dit is niet de vervulling van de profetie. Dat wil zeggen, er was wel gesproken over na 70 enzovoorts. En dat kan ook wel zijn, maar dit is niet In die dagen, zeggen de profeet, dit is niet het beloofde herstel, want dat zal nog wel wat langer duren. En als daar de tempel herbouwd wordt, dan wel de fundamenten van de tempel gelegd worden, dan wordt aan de ene kant beschreven hoe velen uit het Joodse volk dan feest vieren omdat er een tempel weer gebouwd wordt. Maar van een ander deel staat dat zij bedroefd zijn en wenen, want die hebben de vorige tempel nog gekend. En die vinden het een afgang. Die zien dus gewoon ter plekke dat dit niet de vervulling van de beloften kan zijn. Want deze armzalige tempel die daar gebouwd ging worden, dat leek op geen enkele manier op de oorspronkelijke tempel van Salomo. Zodat aan de ene kant vreugde was van dit is het. En aan de andere kant was het droefheid van degene die zeiden nee, dit is het helemaal niet. En dat zeiden de profeten dus ook, dit is het niet. En toen men in de dagen van de terugkeer terugkwam uit Babel, in het bezit van de Babylonische Talmud. En dus in het bezit van het judaïsme, het jodendom, dat wil zeggen de zogeheten Joodse godsdienst, die men immers in de ballingschap had ontwikkeld. Toen verscheen daar de profeet Malachi onder andere, en Zacharië tot op zekere hoogte, en zij beiden zeiden dat God deze offers niet bliefde. Staat er. Want wat God wel bliefde, staat vervolgens in Hebreeën 10. Namelijk, niet deze judaïstische offers, niet deze feesten der Joden, niet deze judaïstische offers, maar wat men verwachtte, wat men zou moeten verwachten, wat God wilde, hè, was het offer van de Heer Jezus Christus. Zo staat het ook in Hebreeën 10, aangehaald trouwens uit de psalmen. En uit enige profeten. En inderdaad, in de dagen van na de ballingschap wordt het ook uitdrukkelijk gezegd. Daarmee einde van het verhaal. Toen horen we een hele poos niks. En daarna begint de geschiedenis zoals vermeld door Matthäus en Marcus en Lucas en eventueel Johannes. En dan blijkt de Heer te verschijnen tot hetzelfde volk wat inderdaad uit diezelfde ballingschap is teruggekeerd. En er blijkt een grote vijandschap te bestaan tussen dat volk met al zijn instellingen, met zijn tempel, met zijn Joodse wetten, met zijn Talmud uiteraard. Aan de ene kant en de Heer Jezus aan de andere kant, zij beliefden hem niet. Maar de Heer was degene die de werkelijke vervulling van de belofte zou brengen. Na 70, en er waren toen de Heer verscheen al 69 voorbij. Toen de Heer verscheen bij Jeruzalem, weet u wel. Toen waren de 69 weken van Daniël voorbij en toen zag de Heer op de stad en weende. Want hij wist wat er nog met de stad zou gebeuren, zelfs twee keer. Er zou nog verwoest worden tot het eind van de 70ste week aan toe, want er zouden tot het eind aan toe vastelijk besloten verwoestingen zijn. Daniël 9, vers 27 in elk geval. Maar pas daarna zou Jeruzalem definitief herbouwd worden. Na 70, dus na de 70ste week. Waarmee ik meteen gezegd heb dat die 70 ook terugkomt in inderdaad Daniël 9. Trouwens, in Daniël 9 wordt inderdaad gesproken over dat er een tijd was, was genoemd door de profeten in verband met de terugkeer uit ballingschap en herstel van Jeruzalem enzovoorts. En daarna krijgt Daniël een profetie over een andere 70, namelijk over deze 70 weken. En die zouden pas leiden tot het herstel van het koninkrijk van David en dus de oprichting van het Messiaanse Rijk. Dat was Daniël 9. Nou, eerst al in vers 2, hè? Daniël 9, vers 2. Dat is een van de plaatsen waarover 70 jaren gesproken wordt in verband met de ballingschap in het algemeen. Daniël 9 vers 2, in het eerste jaar van de regering van Darius merkte ik, Daniël, in de boeken, de schriften namelijk, de profeten, dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaren was. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heren om hem te zoeken met het gebed en smeking met vasten en zak en as. Kortom, hij ging in gebed en beleed de zonden van zijn volk, waarvan hij zich als de tegenwoordige beschouwde voor de gelegenheid. Hij stapte eigenlijk in de schoenen van de Heer Jezus, daar komt het op neer. Maar toen hij die belijdenis van de zonden van het volk deed, verscheen aan hem een man, dan wel een engel, namelijk de man Gabriel, in vers 21. En die zei tot hem in vers 24, 70 zevens zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, enzovoorts. Zodat inderdaad de profetie over de 70 weken rechtstreeks samenhangt met andere profetieën over 70 jaren, verband houdend met de verwoesting van Jeruzalem. Dus er is een rechtstreeks verband tussen. En die 70 jaren van verwoesting, dan wel ballingschap, dan wel dienstbaarheid, vind je in 2 Kronieken 36 vers 21. In Jeremia 25 vers 11. Jeremia 25 vers 12. Jeremia 29 vers 10. Daniel 9 vers 2, dat heb ik net aangehaald. En daarna nog Zacharia 1 vers 12. En Zacharia 7 vers 5. Dus dat komt nogal eens een paar keer voor. Daarom zeg ik het eigenlijk. Hè. Dat wordt nogal eens een paar keer genoemd. Maar feitelijk zijn het verwijzingen naar de 70 maal 7 jaren. Namelijk naar de profetie van Daniel 9 over de 70 weken. Waarvan de 69 om zijn en waarvan de 70ste pas begint na, dan wel ter gelegenheid van, de opname van de gemeente.
Dat vergeven van 70.
Juist, dat is de volgende schriftplaats waar ik naartoe ga, broeder. Want na deze 70 maal 7 jaren uit Daniel 9 vers 2 komen wij terecht in, Daniel 9 vers 24 bedoel ik, komen wij terecht in Matteüs 18, in verband met de 70. En ik had nog wel de 90 willen bespreken vanavond. Maar goed. Matteüs 18 vers 22. Leuk. Want daar staat een schrift. Ja, ik daar nou op inga. Nou goed, daar begin ik ook toch aan. Vers 15, vooruit dan. Indien een broeder tegen u gezondigd heeft. Ik moet er wel beginnen. Want uiteindelijk is de vraag in vers 21. Hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Nou goed. Indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, vers 15... Ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Maar indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Moet duidelijk zijn, hè? Wat het betekent wat hier staat, toch niet? Hè? Gewoon normale betekenis. Moet dat duidelijk zijn, hè? Als je dus een broer hebt en hij zondigt tegen je, dan ga je naar hem toe en dan bestraf je hem onder vier ogen tussen u en hem alleen. En indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Goed. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u. Dat moeten zeker ook broers zijn, denk ik. Dan hopen we maar dat we zoveel broers hebben. Maar goed, zo neem nog één of twee met u. Dan bent u dus samen met twee of drie. Opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeg het tot de gemeente. En indien hij ook de gemeente geen gehoor heeft, zodat we dan vervolgens met de hele gemeente inderdaad bij de broeder op bezoek gaan. Dan maar hopen dat zijn huis groot genoeg is. Staat er toch? Zeg maar wel, als iemand gezonder is, moet je twee of drie er naartoe gaan. Ja, als dat is, je moet er alleen naartoe gaan. Daarna staan we twee of drie en als het dan niet werkt, dan moet je met heel de gemeente er naartoe gaan. Staat er toch? Nou goed. Dan ga je dus met heel de gemeente. En indien die gemeente geen gehoor heeft, zo zij u als de heiden en de tollenaar. En heiden en tollenaren vinden we over het algemeen heel aardige mensen. Zodat het niet een probleem op hoeft te leveren. We hebben met heidenen toch geen problemen. Dat zijn wij ook, dus daar hebben we toch geen problemen mee. Met tollenaren, nou ja. Nee, hè? Nou goed, laten we het nou niet over Zacchaeus hebben. Goed. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. Al wat op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Waarna men dus beweert dat deze teksten over binden en ontbinden rechtstreeks in verband staan met het toepassen van de zogenaamde gemeentelijke, uit vers 17, dan wel kerkelijke, tucht, want zo noemt men dat. En binden en ontbinden zijn strafmaatregelen. Hè? Dat wil zeggen iemand uitsluiten van het avondmaal of iemand weer toelaten aan het avondmaal. Daar komt het op neer. Excommuniceren, recommuniceren of hoe dan ook. Maar heet het maar. Dat zegt men dan. Hè? En het is absoluut, maar dan ook absoluut niet waar. En je zult deze gedachte dan ook vergeefs zoeken. Want dat doet men natuurlijk wel. Men zoekt ze in de brieven. Nieuw Testamentische brieven, in het bijzonder die van Paulus, maar je zult ze vergeefs zoeken. Je vindt dat daar absoluut niet. En ik moet u zeggen, daar gaat het ook niet over. Al was maar alleen omdat gemeentelijke waarheid sowieso in Matthäus tot en met Johannes niet geopenbaard wordt. En voor zover het erin voorkomt, nooit in expliciete letterlijke taal. Waarna de vraag is, vinden we hier dan gemeentelijke waarheid in terug? En dan zeg ik wel zeker, maar niet in de letterlijke toepassing van deze dingen. Bovendien, de gemeente, wat is dat eigenlijk voor een ding in Matthäus, de gemeente? Toch een beetje moeilijk hoor. Wat staat er bij jou? Oh, een vraagteken. Ja, dat is heel terecht. Waarom staat er een vraagteken? Want het hele punt is dat de uitspraak over binden en ontbinden in vers 18, die staat hier niet voor het eerst. Die komt namelijk uit Matthäus 16, vers 19. En daar gaat het over het binden van het nieuwe verbond en het ontbinden van het oude verbond. Dat gelooft men ook niet hoor, want men leest eerst dit vers en daarna past men wat men hier meent te vinden toe op Matthäus 16. En dat is de verkeerde volgorde uiteraard. Men moet Matthäus 16 lezen in het juiste verband. En daar staat dat Petrus de eerste is van de gemeente, zal ik maar zeggen. Hij zal namelijk het nieuwe verbond binden. En dus op de Pinksterdag de eerste spreker zijn, zeg ik altijd. En hij zal bovendien ook ontbinden, want hij zal het oude verbond ontbinden. En zeggen, prediken, dat het nieuwe verbond ter vervanging van het oude is aangebroken. Dat is ook de betekenis van de uitspraak die ervoor staat, namelijk dat hij ontvangt de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Dat is hetzelfde dus. Hij opent namelijk het koninkrijk dan wel het nieuwe verbond. Beide uitdrukkingen staan er dus. Het koninkrijk en het verbond, de band, het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. En heel de gedachte van hoofdstuk 18, vers 15 is, dat die broeder is Israëlitisch, laten we het voor het gemak maar gewoon zeggen, Jood. Moeilijker hoeft het niet te maken. Indien die zondigt, waartegen zondigt de Jood? Tegen degene die geloven in de Heere Jezus Christus, zij wijzen namelijk de Christus af. Ja, dat komt hier al, maar dat is later in Handelingen nog meer zo, hè. En indien dat gebeurt, dan zou je hem terecht moeten wijzen, met hem moeten spreken, want men zou bij voorkeur zijn broer tot de Heer moeten brengen. Zoals Petrus en Andreas, geloof ik, me goed herinneren. Het is wat lang geleden natuurlijk, maar ik dacht dat het zo ging. Hij vond zijn broer en leidde hem tot Jezus. Dat is de normale gang van zaken, ook in onze bedeling. Maar als die broer niet wil, dan zou je best moeten. Als hij wil, dan heb je je broer gewonnen. Dan begrijp je de uitdrukking ook. Gewonnen. Voor een nieuwe schepping, voor het nieuwe verbond, voor het koninkrijk, voor de gemeente, voor de Heer, voor het leven, hoe het maar heten mag. Eenmaal en voor altijd dus. Hè. Bovendien, de zonde van die broeder hier is gewoon die van ongeloof hoor. Zoals zo dikwijls. Waarom hier nou niet? Nou, maar indien hij niet hoort, dat u moet u weglaten, staat er niet. Indien hij niet hoort, gaat er niet om of hij hoort naar zijn broer of naar mij die hem bezoekt. Gaat er om of hij hoort naar de Heer uiteraard. Want horen is, als er niks anders vermeld staat, gewoon geloven. Het gaat er niet om of hij u hoort, gaat er om of hij de Heer hoort. Maar indien hij niet hoort en niet gelooft, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. Waar getuigen die twee of drie van? Ja, niet van zijn zonde, maar van Christus. Opdat hij niet meer zou zondigen en dus zou geloven. Opdat hij niet meer zou ongeloven, zondigen, niet meer zou ongeloven, maar geloven. Kijk, nou wordt het taalgebruik ineens duidelijk ook, hè. opdat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord bestaat. Nou, dan is dat een beetje moeilijk. Maar in het Oude Testament wordt de uitdrukking 2 of 3 al gebruikt. En we hebben dat hier trouwens besproken. Het is altijd de uitdrukking van het gelovig overblijfsel. En in onze dagen is dat de gemeente. 2 of 3 getuigen. Getuigen van Christus namelijk. Nou, en indien hij dezelfde geen gehoord heeft, zo zeggen tot de gemeente. Nou, wie is de gemeente? Dat is gewoon de gemeente dus. Avant la lettre, denk ik altijd, want die bestond hier nog niet toen dit gezegd werd. Maar de Heer had wel in Matthäus 16 al gezegd. Op deze Petra, zei hij tot Petrus, sprekend over de sleutels van het koninkrijk der hemelen en over binden en ontbinden, zei de Heer tot Petrus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat wil zeggen, die gemeente moest nog gebouwd worden. En hier staat, indien er geen gehoor geeft, zegt het aan de gemeente, aan welke gemeente dus? Aan de gemeente die hier nog niet eens bestond. Onze gemeente dus. Dan doe je gewoon mededeling van, hij heeft het evangelie afgewezen. Dat is een ongelovige. Wel een Israëliet, een Jood wellicht, maar hij wijst de Messias af. En dan zei hij u dus, als een heiden, alsof het een iemand is die niet bij het volk Gods hoort. Want het volk Gods, hier is de gemeente. Deze gemeente hier is het echte Israël, het Israël Gods uit Galaten 6 namelijk. Die niet wandelen naar de regel van de wet, maar naar deze regel dat één Christus nog besnijdenis, nog vooruit enige kracht heeft, maar een nieuw schepsel. En over degene die naar deze regel wandelen, zal vrede zijn. Namelijk over het Israël Gods, staat er. Zo letterlijk mogelijk geciteerd. Galaten 6. Dan zei u als de heiden en de tollenaar, maar de tollenaar wordt geacht de heidenen te dienen, want de tollenaren onder de Joden waren degene die de belasting inzamelden voor de heidenen, voor de Romeinen namelijk. En dus, zij leken wel Joden, maar in de praktijk waren ze dat niet echt. Niet fanatiek, laat ik het zo zeggen, maar ze werden in ieder geval niet als zodanig erkend. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij op de aarde binden zult. Nou, het hele punt is dat die gemeente hier gebonden wordt. Dat is namelijk, het gaat hier namelijk om het nieuwe verbond waaronder deze gemeente leeft. Net als in hoofdstuk 16. En al wat gij op de aarde binden zult, op de Pinksterdag bijvoorbeeld, het nieuwe verbond prediken, zal ook een hemelse toepassing hebben. Vrij uitgelegd naar, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, namelijk de wet, zal ook in de hemel ontbonden wezen. Dat is mooi meegenomen, want wij zijn vrij van de wet en daarna gezet in de hemel. Maar daar geldt de wet ook niet dus. Staat hier. Ook niet onder het oude verband. Nog steeds vrij, hè? Dat is de gedachte. Wederom zeg ik u, indien er 2 van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Maar de vraag is, welke zaak is het dan waarover de Heer hier spreekt? Dat is makkelijk genoeg. Het aanbreken van het nieuwe verbond, het binden van het nieuwe verbond, het ontbinden van het...